Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, zeer hartelijk welgekomen in het programma De Rots in de Branding. En dit vanuit de nieuwe studio's in Tienen, in het klooster van de zusters Passionisten al hier. En het doet wat vreemd aan, na 14 jaar in Egenhoven. Gelukkig is de technische installatie hier in deze studiokamer dezelfde. Dus laat ons hopen dat alles goed en vlot verloopt. Deze morgen waren er toch een aantal problemen, onze excuses daarvoor. En in deze uitzending gaan we op reis, ver op reis. Naar Afrika op bezoek in Oeganda en naar Oceanië op bezoek in Papua-Nieuw-Guinea. Maar laat ons eerst vertrekken naar het Afrikaanse land Oeganda. Het land grenst in het noordwesten aan de Democratische Republiek Congo, in het zuiden een klein stukje aan Rwanda en grotendeels aan Tanzania, in het oosten grenst het aan Kenia en in het noorden aan Zuid-Soedan. Ongeveer in het midden, aan het enorme Victoriameer, ligt de hoofdstad Kampala met een goede 2 miljoen inwoners. Maar daar moeten we niet zijn. We moeten ons begeven naar de stad genaamd Namugongo. Het is gelegen op een 12 kilometer ten noordoosten van deze hoofdstad Kampala. En het is de katholieke website Aletea die er een artikel over wijde met de opvallende titel Namugongo, de grootste bedevaartplaats in de wereld. Als belangrijkste info wordt vermeld dat het een bedevaartsoord is ter ere van 32 martelaren, waaronder pages aan het hof van koning Mwanga II, die er de zeer vrede marteldood stierven, omdat ze weigerden het christendom af te zweren. En dit gebeurde op 3 juni 1886. Uiteindelijk vielen er 45 martelaren tussen 1885 en 1887, waaronder 23 Anglikanen. Allen maakten deel uit van de eerste christelijke gemeenschap in het land. En tot vandaag raakt deze getuigenis de harten van de Oegandezen en eigenlijk van het hele Afrikaanse continent. We komen daar straks op terug. En zo vindt er elk jaar op 3 juni een zeer grote bedevaart plaats bij de basiliek van de Oegandese martelaren. En zo waren er op maandag 3 juni 2025 3 miljoen bedevaarders samengekomen. En ze kwamen vanuit heel Afrika, waarbij sommigen zelfs 1000 kilometer te voet afgelegd hadden om de vieringen bij te wonen. Dus zeer indrukwekkend, bijna 140 jaar na deze gebeurtenissen. En ik stel dus voor terug te keren in de geschiedenis om deze gebeurtenis op te halen. Maar eerst een mooi Oegandees christelijk lied. Je vindt heel veel lofprijzingen. Zoals deze van de groep, en ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, Ozinzibne met Tuli Mukuberawokwo. Wat vrij vertaald betekent, we zijn overlevenden. En het thema van het lied is We leven in uw aanwezigheid, Heer. Thank you. En laat ons even de christelijke geschiedenis oprakelen van het land Oeganda. Het zijn de Witte Paters die in 1879 een missie aanvatten in het land met de bekering en de doop van vele jonge Oegandezen. Maar 5 jaar later, in 1884, beklom de 16-jarige Mwanga II de koningstroon. Hij beschouwde meer en meer de grootste bedreiging voor zijn heerschappij de aanwezigheid en de invloed van de christelijke missionarissen. Uiteindelijk trad hij zeer gewelddadig op. En dit ondanks dat zijn vader, koning Mutesa I, toch sterke banden had gesmeed met de katholieke kerk en ondanks zoon Mwanga was opgevoed door missionarissen. Het eerste jaar van zijn regering tolereerde hij nog het missiewerk, maar vooral het gemor van lokale hoogwaardigheidsbekleders deden hem snel van gedachten veranderen. Zij overtuigden hem dat deze groeiende aanwezigheid van de christenen en de missionarissen de val zouden betekenen van zijn koningschap. Wat ook meespeelde was het perverse gedrag van de koning tegenover de jonge jongens, deze pages aan het hof, waarvan velen christen waren en weigerden op zijn avances in te gaan op grond van hun nieuwe geloof. En dit veroorzaakte een grote wrok bij de koning. Alzo vervaardigde hij in 1885 een decreet uit waarbij het christendom onwettig werd verklaard en zij die het beleefden gestraft zouden worden met de dood. Tevens werden de missionarissen het land uitgezet. En toen startten de vervolgingen. Het eerste slachtoffer was Jozef Mukasa, die hoofdbediende was aan het koninklijke hof. Een jaar na de aankomst van de Witte Paters was hij catechumeen geworden en werd hij gedoopt in 1882. Toen de paters het land moesten verlaten, werd hij als leek het hoofd van de christengemeenschap. Op de duur kon hij zich niet meer inhouden en klaagde de onchristelijke praktijken aan het hof openlijk aan, wat uiteindelijk leidde naar zijn marteldood door onthoofding en verbranding. Zijn taak werd dan overgenomen door de jonge catechist Charles Lwanga. Maar het is geweten dat de moord op Jozef Mukasa het geloof aanwakkerde. En in de weken die volgden steeg het aantal gedoopten tot een 500. Een volgend slachtoffer was Dennis Sebugwawo, die ook diende als page in het paleis van de koning. Hij was een getalenteerde en toegewijde muzikant met een prachtige stem. Hij was gekend als zeer ijverig, toegewijd aan zijn werk en, hoewel jong, een zeer overtuigde katholiek en bekend om zijn bescheidenheid. Maar ook hij verzette zich hevig tegen de schandelijke seksuele spelletjes waartoe hij werd aangezet door koning Mwanga. In de avond van 25 mei 1886 werd hij zwaar gegeeseld door de koning zelf en de volgende ochtend werd zijn keel doorgesneden. Hij was amper 16 jaar oud. Maar de koning liet het daarbij niet. Op 27 mei 1886 riep de koning een rechtszitting bijeen. Hier sprak hij tot de pages: degenen van jullie die niet bidden, moeten aan mijn zijde blijven. De anderen moeten zich aan de muur hier tegenover opstellen. Onder de leiding van Charles Lwanga waren er vele van de pages christenen geworden. Alzo stapten Charles Lwanga en 15 andere pages richting de muren. Twee van hen werden er kort daarop vermoord, terwijl al de anderen naar Namugongo werden gebracht. En zo komen we aan 3 juni 1886, de dag van de marteldood van deze jonge christenen. En zo bestaat er de volgende getuigenis. Op de dag van de executie, terwijl de bewakers de brandstapel voorbereiden, verzamelden de veroordeelden zich. Op de eerste rij stond Charles Luango klaar. Kizito, de jongste van de veroordeelden, slechts 13 jaar oud, kwam naar hem toe. "Geef me je hand," vroeg het kind. "Ik zal minder bang zijn." Charles werd eerst langzaam verbrand te beginnen bij zijn voeten. Hij overleed terwijl hij de naam van God schreeuwde. En één voor één werden de jongens in de vlammen geworpen, terwijl ze de glorie van God verkondigden. "We zullen u nu zien, Jezus," riep er een uit. Ook het bidden van het Onze Vader was hoorbaar, tot de laatste was overleden. En we gaan luisteren naar een versie van het Onze Vader. Het is de ganse passage uit het evangelie waarin de apostelen vragen: "Heer, leer ons bidden."
Yeah.
De laatste martelaar van Oeganda was Jean-Marie Moussei. En Moussei betekent de oudere. Hij was inderdaad ouder dan de andere pages en gekend om zijn wijsheid en geestelijke rijpheid en werd daarom vaak om raad gevraagd. Hij had ook een grote kennis van medische zorg, zoals dus ook aan het hof. Eigenlijk was hij moslim geworden toen hij aan het hof kwam, maar had zich later bekeerd tot het christendom door de contacten met de witte paters en werd hij alzo gedoopt op 1 november 1885. Zo is geweten hoe hij met zijn bescheiden spaargeld kleine kinderen uit de slavernij verloste, waarna hij ze ook een christelijke opvoeding gaf. Tevens had hij gekozen voor celibatair leven, volledig ten dienste van God. Maar in januari 1887 werd ook hij opgeroepen voor de koning te verschijnen. Ondanks dat men hem dit afraadde, ging hij toch. En hij werd vriendelijk ontvangen door de koning en de eerste minister, die hem lieten aanvoelen dat hij zich moest terugtrekken uit de groep christenen. Op de ochtend van 27 januari 1887 keerde Jean-Marie Moussei na de heilige mis en het ontvangen van de communie alleen terug naar het hof. Hij kon zijn geloof niet langer in het geheim beleven, terwijl de liefde van Christus in zijn hart brandde. En zo is geweten dat hij voor de eerste minister op zijn knieën viel, zijn armen wijd uitgespreid en uitriep: "Ik, Jean-Marie Moussei, ik ben christen en ik verkondig, Christus is verrezen en leeft." Even was het een ogenblik heel stil. Maar hij werd onthoofd, waarna zijn lichaam in een moeras werd gegooid. En zo gaf Oeganda's laatste martelaar de geest. Ik geef het hier natuurlijk zeer bondig weer. Maar wat vooral zo bijzonder is aan deze martelaren, is een getuigenis en verkondigen van het geloof in liefde en trouw, en het beleven en verkondigen van hun geloof in liefde en trouw als alleenstaande leken, daar de missionarissen tijdens deze periode van vervolging niet meer aanwezig waren en tenslotte nog niet zo lang hadden gemissioneerd. Deze martelaren van Oeganda werden in 1920 door paus Benedictus XV zalig verklaard en in 1964 heilig door paus Paulus VI, waarbij hij tevens de 23 Anglicaanse martelaren eerde. De heilige Charles Luango en Kizito werden uitgeroepen tot beschermheiligen van de Afrikaanse jeugd. Veel parochies in Afrika dragen de namen van deze martelaren. En daardoor te verstaan hoe in Namungongo op 3 juni elk jaar de grote bedevaart plaats heeft, zoals in 2025, met een opkomst van zomaar 3 miljoen bedevaarders uit het land, maar ook uit gans Afrika. En ik voeg er nog een klein berichtje aan toe. Op maandag 9 september 2024 vond op de internationale luchthaven van Entebbe in Oeganda een ontroerende ceremonie plaats, en dit ter gelegenheid van de terugkeer van de relikwieën vanuit Rome van 2 Oegandese martelaren, Charles Luanga en Matthias Mulumba. Deze relikwieën waren 60 jaar weg geweest sinds de heiligverklaring in Rome. En ze kenden een bewogen geschiedenis, namelijk de witte paters die snel na de periode van vervolging waren teruggekeerd, hadden de botten ter bescherming begraven in een metalen kist. Maar deze kist ging verloren, maar werd dan toch opnieuw ontdekt. En zo kwam ze terecht in Tanzania en keerde in 1899 terug in Oeganda. En zo kwamen deze reliquieën in 1964 terecht in Rome naar aanleiding van de heiligverklaring. En dus in 2024 terug in Oeganda. De aartsbisschop benadrukte toen de spirituele betekenis van deze gebeurtenissen. Deze mensen kozen ervoor om hun leven op te offeren voor Jezus Christus. Zij zijn nu heilig, verklaarde heiligen in de hemel, die voor ons bidden. En volgens Witte Pater Nyombi geeft het de mogelijkheid aan de christenen om na te denken over de waarden van de martelaren in de tijd van vandaag, waarin Oeganda wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen, economische moeilijkheden, moreel verval en corruptie. Beste vrienden, we gaan nog luisteren naar een hymnelied ter ere van deze martelaren, gevallen tussen 1885 en 1887. Het is een lied gecomponeerd door Michaja Mukibi en gezongen door het kerkkoor van de Sint-Pieterskerk te Kizazi, nabij de hoofdstad Kampala. En de titel luidt Okukiritsa en het betekent geloof, vertrouwen in God en standhouden ondanks de moeilijkheden.
Thank you. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste luisteraars, ik stel voor onze grote reis verder te zetten. En we vliegen van het Afrikaanse Oeganda naar het continent Oceanië en landen op het eiland Papua-Nieuw-Guinea. Misschien best even lokaliseren. Het ligt ten noorden van Australië en omvat het oostelijk deel van het eiland Nieuw-Guinea. Het is een 15 keer groter dan ons land, met een 7 miljoen inwoners. Een 96% noemt zich christelijk, waarvan een 2,5 miljoen katholieken. Het land werd in de 15e eeuw verkend door de Spanjaarden en de Portugezen. Later de Nederlanders. Gevolgd eind 19e eeuw door de Duitsers, in de noordelijke helft onder de naam Keizer Willemsland en de Britten ten zuiden. Na Wereldoorlog I kwam alles in handen van Australië. En het verhaal is nog niet ten einde. In 1975 ontstond een onafhankelijk Papua-Nieuw-Guinea. En het is een parlementaire monarchie, dus met een koning, en die koning is niemand anders dan koning Charles III van Engeland. Ik geef het hier zeer samengevat weer. Zeer bijzonder is wel dat het parlement met een overweldigende meerderheid in maart 2025 een grondwetswijziging heeft aangenomen, waarbij het land officieel erkend wordt als een christelijke natie. En premier James Marape is blij. Deze grondwetswijziging erkent eindelijk ons land als een christelijke natie. En dit weerspiegelt in de hoogste vorm de rol die christelijke kerken hebben gespeeld in de ontwikkeling van ons land. Maar daarnaast benadrukte hij dat de rechten van mensen uit andere religies daardoor niet worden beperkt. Artikel 45 van de Grondwet over de vrijheid van geweten, gedachte en religie blijft onaangetast. Uiteindelijk is het een land dat nog maar een 130 jaar geleden echt het christendom leerde kennen, dus eind 19e eeuw. De contacten met de Spanjaarden en Portugezen in de 16e eeuw was aan de kust en was zeer kort. Maar er zijn vandaag nogal wat problemen en uitdagingen in het land. Het land telt een honderdtal stammen en meer dan 800 talen. Een groot deel van de bevolking leeft in armoede, en dat ondanks de grote rijkdommen in de grond, zoals gas en koper en goud. Veel plaatsen hebben nog geen waterleiding en elektriciteit, en het wegennet is slecht. In september 2024 bezocht Paus Franciscus het land en was er een ontmoeting met 10.000 gelovigen aan de kathedraal van de stad Vanimo. En niet voor niets riep de paus in een toespraak de gelovigen op om een einde te maken aan het voortdurend etnische geweld in het land, waarbij telkens vele slachtoffers vallen. En zo vroeg hij zijn toehoorders letterlijk om een einde te maken aan destructief gedrag zoals geweld, ontrouw, uitbuiting, alcohol en drugsmisbruik. En tijdens de drukbezochte mis zei de paus toen ook: Jezus helpt ons onze hardheid van het hart te overwinnen. Stel je open. Open jezelf voor de vreugde van het evangelie. Open jezelf om God te ontmoeten. Open jezelf voor de liefde van je broeders en zusters. Zet dat alles opzij en luister naar wat de Heer zegt. Wees sterk, wees niet bang, aldus paus Franciscus tijdens zijn bezoek. Van de plaatselijke patermissionaris Martin Brado vernemen we uit een interview hoe het geloof van de christen daar wel heel levendig is, eenvoudig en jeugdig, maar wel nog zeer vermengd met voorouderlijke inheemse spiritualiteit en bijgeloof. En dat maakt het voor hen moeilijk om het christendom volledig te begrijpen. Desondanks, zegt hij, staan veel mensen erg open voor het geloof en zien we bekeringen door heel eenvoudige dingen. Het laat zien dat God echt achter alles zit en dat de Heilige Geest in hen aan het werk is. Onlangs, vertelt de pater, kwam er bijvoorbeeld een kind naar me toe en hij zei: Vader, ik wil de communie ontvangen. Ik wil de Eucharistie ontvangen. Help mij, alstublieft. Ook sprak de pater over de grote uitdagingen om jongeren te motiveren om te huwen, een gezin te stichten en vooral om trouw te blijven. En zo kom ik aan de eerste katholieke martelaar van Papua-Nieuw-Guinea, de nu onlangs verklaarde heilige Peter Tourault. Maar eerst even een streepje muziek en ik vond een katholiek lied uit het land. En de titel is O Heer of Blo Missi, God, ik behoor tot u. Het wordt gezongen door een seminaristenkoor. Het is geen professionele uitvoering, maar geniet ervan.
Oh,
En beste vrienden, we bevinden ons op het eiland Papua-Nieuw-Guinea en gaan er de eerste martelaar bezoeken. En zijn naam is Pieter Tourot. En paus Franciscus, 3 weken voor zijn heengaan, keurde nog de beslissing goed van het dicasterie voor heilige verklaringen voor het verdere proces daartoe van Pieter. En dit was toen op 31 maart 2025. Wie was nu deze heilige martelaar? Pieter werd geboren op 5 maart 1912 als derde van 6 kinderen. Van Angelo Tupuia, een gerespecteerd dorpshoofd, en zijn moeder noemde Maria Tumul. Zijn beide ouders hadden zich bekeerd tot het katholicisme een 14 jaar daarvoor. En al zo bekwam Pieter een christelijke opvoeding thuis en op school bij de katholieke missionarissen. Hij blonk uit als een briljante leerling, maar bovenal eerlijk, een beschouwende ziel en meer begaan met zijn naasten, zoals ouderen en behoeftigen, dan met zichzelf. Hij had eigenlijk de eerste Papoea-priester kunnen worden. Maar zijn vader vond dat dat niet zijn weg was en adviseerde de pastoor om van hem een lekencatechist te maken die beter in staat was om nuttig te zijn voor de kerk, om als leek actief te zijn, maar dan op plaatsen waar missionarissen moeilijker geraakten. En zo volgde hij een opleiding tot catechist in het nabije Talligap. En van de plaatselijke bisschop bekwam hij een officieel catechistenkruis en werd hij pastoraal werkzaam in zijn parochie van de afkomst in Rakunai. Hij was een uitstekende leraar, assisteerde de missionarissen en wist heel goed hoe hij zijn lessen moest organiseren. Het viel de mensen ook op dat hij altijd een Bijbel bij zich had. Op 11 november 1936, 24 jaar oud, huwde hij met Paula Lavarpit in de katholieke kerk en het echtpaar kreeg 3 dochters, waarvan 1 reeds in de wieg overleed en een andere op latere leeftijd, nog op jonge leeftijd. Hun 3de kind werd geboren na de dood van Pieter. Wat was er nu gebeurd? In maart 1942 bezetten de Japanners het eiland. Priesters werden gearresteerd en naar concentratiekampen gestuurd. De katholieke erediensten werden geleidelijk aan verboden en de kerken gesloten. Toen ook zijn pastoor gedwongen werd het dorp te verlaten, vroeg hij aan Pieter Tourot om de leiding van zijn parochie op zich te nemen. Dit deed hij dan ook met volle toewijding door het verzorgen van de zieken, de armen en met het verderzetten van de opleiding van christelijke bekeerlingen. Vooral nam hij de Eucharistie in bewaring. Zo organiseerde hij zondagsdiensten zonder priester, maar kon hij dan toch de communie uitdelen of het viaticum naar de stervenden brengen, enzovoort. Maar dit allemaal in het geheim. Maar deze risico's konden hem niet tegenhouden om kost wat kost zijn christelijke taken te vervullen. Zelfs toen hun plaatselijke kerk werd verwoest, bouwde hij hetgeen men noemt een bushkerk buiten het dorp, in de bossen. En in deze verborgen kerk bleef hij met anderen bidden en hield hij registers bij van dopen en bruiloften. Maar de Japanse bezetter hanteerde tevens één in hun ogen slimme idee om het christendom te kunnen uitroeien: de herinvoering en legalisering van de traditionele polygamie. Een praktijk zeer aanwezig in het land. En deze campagne sloeg bij velen goed aan, zodat zelfs zijn eigen broer Jozef er campagne begon te voeren voor deze polygamie. Peter, totaal verontwaardigd, berispte zelfs in het openbaar zijn broer, maar vestigde daardoor de aandacht op hemzelf bij diegenen die niet sympathiseerden met het christendom. En in hetzelfde dorp woonde Metapa, een getrouwd man, christen en politieagent, maar die in dienst stond van de Japanners. En hij had een oogje laten vallen op een protestantse gehuwde vrouw, Mentil genaamd. En Pieter en de vader van Mentil realiseerden zich dat agent Metapa van plan was de vrouw te ontvoeren om haar als zijn tweede vrouw te nemen. En inderdaad slaagde de agent erin mevrouw Mentil te ontvoeren en haar man te mishandelen. Maar Pieter met het dorpshoofd konden haar lokaliseren en bevrijden. Uiteraard wekte dit de woede op van de agent en alzo meldde hij alles aan zijn overste, officier Kueka. En deze laatste ontbood Pieter bij zich. Hij eiste dat Pieter zou ophouden met zijn pastorale activiteiten. Maar Pieter verklaarde zijn publiekelijk verzet tegen deze praktijk van polygamie, omdat het in strijd was met het christelijke geloof. En sindsdien werd Pieter in de gaten gehouden door Japanse spionnen om hem te kunnen betrappen bij het verkondigen van het geloof. Een echtpaar uit het dorp verraadde hem en uiteindelijk werd hij met Kerstmis 1944 gearresteerd nadat men religieuze voorwerpen had gevonden tijdens een huiszoeking. En Pieter werd gebracht naar het hoofdbureau van politie bij hoofdcommissaris Meshida, die hem vroeg of hij nog had gepredikt, waarop Pieter positief antwoordde. Hoofdcommissaris Meshida sloeg hem vervolgens in het gezicht en de achterkant van de nek en hij sloot Pieter op in een kleine cel zonder ramen. Na zijn veroordeling tot 2 maanden gevangenisstraf kwam hij terecht in het concentratiekamp van Funayara. Vruchteloos poogden 2 christelijke leiders hem vrij te krijgen. Ook bekwam hij het bezoek van zijn vrouw, die smeekte toch te stoppen als catechist, zodat hij veilig zou zijn. Maar Pieter was onvermurbaar. Ook aan zijn moeder had hij reeds heel in het begin toevertrouwd dat hij meer dan bereid was om voor Jezus Christus te sterven als dat het geval was. En zelfs op de dag van zijn dood had hij zijn moeder nog kunnen mededelen. De politie vertelde me dat er vanavond een Japanse dokter zou komen om me wat medicijnen te geven. Dit is verrassend, want ik ben niet ziek. Ik vermoed dat dit een truc is. En aan zijn vrouw kon hij nog vragen om een kruisbeeld en zijn beste kleren te bezorgen, zodat hij God onder ogen kon zien, gekleed in de juiste kleding. Op 7 juli 1945 kreeg Pieter Toerot een dodelijke injectie, om nadien officieel te kunnen verklaren dat hij van ziekte was overleden. Er zou dan ook geen spoor van mishandeling te vinden zijn. En inderdaad verklaarde nadien een agent aan de mensen in het dorp in Rakunai: jullie catechist is dood, hij werd ziek en is gestorven. Maar uiteindelijk verliep het totaal anders. De injectie werkte niet snel genoeg, zoals men had verwacht. Pieter overleed niet onmiddellijk, begon luid te kreunen en kreeg stuiptrekkingen. In paniek pakten de bewakers een houten staaf en begonnen hem te slaan op zijn nek, zijn rug en zijn hoofd. Pieter bloedde uit zijn neus, oren en mond, maar hij leefde nog. Om hem af te maken, moesten ze hem verder doodslaan. Dus het vermijden van een schandaal en vooral het vermijden om een martelaar te creëren was niet gelukt. Het was de oom van Pieter, Taura genaamd, die het stoffelijk overschot kwam ophalen uit de gevangeniscel. Hij ontdekte dat het lichaam nog warm was. In zijn neus en oren zat een katoenen prop vol bloed en een rode sjaal om zijn nek gewikkeld. En de achterkant van zijn nek was gezwollen en vertoonde zichtbare wonden. En tevens was er een duidelijke naaldafdruk op zijn rechterarm. Het was 7 juli 1945. Pieter was 33 jaar oud. Zijn stoffelijk overschot werd al snel begraven in zijn dorp Rakunai, op de katholieke begraafplaats, maar in stilte, uit angst voor de Japanse soldaten. Zijn zaligverklaring werd in 1995 in het land zelf gevierd en zijn heiligverklaring vond plaats in Rome op 19 oktober 2025 door onze paus Leo XIV. Pieter is de patroon van de echtparen, de catechisten en was als zalige reeds een bijzonder voorbeeld voor de jongeren tijdens de Wereld Jongerendagen in 2008 in Sydney. Eigenlijk gaf Pieter Two-Road zijn leven om het christelijk huwelijk te verdedigen. Dus in een tijd waarin echtscheidingen volop zijn intrede deden in de westerse zeden, was het aan de andere kant van de wereld, in een land dat nog maar net geëvangeliseerd was, dat een jonge christen van de tweede generatie ermee instemde te sterven voor de heiligheid en onverbrekelijkheid van het christelijk huwelijk. Nemen we de heilige Pieter Two-Road als voorspreker voor heilige gezinnen die zo nodig zijn. Beste vrienden luisteraars, vanuit de nieuwe studio's hier in Tienen wens ik jullie nog een mooie dag toe. En vooral, wat ben ik gelukkig dat technisch alles vlot is verlopen. Je weet maar nooit bij dergelijke grote veranderingen. Het voelt zo een beetje aan als je na een 3 jaar kleuterklas en een aantal jaren lagere school nu op de grote school zit. Zo voelt het een beetje aan, deze nieuwe studio's. We gaan eruit met een Maria-lied uit Papua-Nieuw-Guinea, ook gezongen door studenten aan het seminarie. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren en tot een volgende afspraak in Tienen op onze Rots in de Branding.